Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren. Jullie hebben een tijdje niets van ons gehoord.
But we're back.
We're back. We weten niet voor hoe lang, misschien dat we heel snel weer er zijn. Kan ook weer even duren, maar op een of andere manier kwam deze podcast, dit gesprek op ons pad. En we voelden heel sterk van, ja, dit moeten we doen, juist in deze tijd. Dus ja. Vandaar, hè, Rome?
Ja. Ja, weer zo leuk.
Ja.
Om op te nemen.
Heel leuk. Ook onwennig om weer achter de microfoon te zitten na best wel een tijdje eigenlijk niet opgenomen te hebben. Maar heel veel zin in.
Ja, ook weer goed om te voelen dat het zo leuk, zo goed voelt.
Ja, dat is een goed teken. Ja. Ja. Nou, we zitten vandaag in Koula. We zitten in de studio. Voor degenen die geen idee hebben wat Koula is. Ik ben samen met mijn vriend bezig om Koula op te zetten. Dat is een all-day café en studio in Rotterdam. En een van de redenen waarom Rome en ik ook een break hadden is omdat ik bezig ben om dit van de grond te krijgen. Maar omdat we zoveel zin hadden om op te nemen, dachten we, nou, why not in Koula? Dus daarom zitten we hier in de yogastudio. Heerlijk op de grond.
Heerlijk.
En voor we de aflevering ingaan met Nadja, even Rome, hoe is het met jou?
Goed.
Hoe waren de afgelopen weken voor je?
Heerlijk. Ja, ik vond het superleuk om met Brandstof bezig te zijn. En nog steeds. Maar zoals luisteraars misschien wel weten, hebben we daar gewoon heel veel tijd in gestopt. En dat hebben we ook met liefde gedaan. Maar ook soms wel een beetje toch op het tandvlees. En omdat het moest. En omdat het in ons hoofd allemaal zo perfect moest. En in eerste instantie merkte ik dat ik het best wel jammer vond dat we het even moesten loslaten. Maar eigenlijk is het gewoon een geschenk geweest. Omdat er nu weer hele nieuwe inspiratie is. En ik veel meer tijd en ruimte had voor andere dingen. En ik ben nu vooral ook zakelijk gezien. Is het allemaal gewoon, gaat het gewoon goed? Ik ben even met geen nieuwe dingen bezig. En ik ben vooral heel veel plezier aan het maken. Dus ook
zo belangrijk.
Workshops, creatieve dingen. Gewoon ook wat meer plek voor niet werken. En gewoon zijn. Dus gewoon dat voelt wel heel lekker.
Oh.
Ja. En met jou verder?
Sounds good. Ja, met mij iets anders. Normaal gaan wij altijd heel erg in dezelfde waves. Maar ik merk dat ik toch, ik voel me ook zo onsociaal, of niet sociaal richting mijn vrienden en familie. Want ik ben zo erg in mijn eigen Koula-bubbel beland. Om hier te zorgen dat iedereen happy is van het team. Dat we helemaal klaar zijn om open te gaan. Dus de afgelopen weken stonden voor mij vooral in het teken van to-do-lists en voelen. En wat mag er met Koula ontstaan? En daarnaar handelen. En ik had eigenlijk niet zo heel veel ruimte voor iets anders. En dat is nog steeds zo. We zijn nu in de laatste 3 weken richting de opening. Dus ik merk heel erg dat gewoon enorm speelt. Maar ik merk ook dat ik ongelooflijk veel zin heb om open te gaan. En dat die voorbereidende fase wel echt op een eind mag komen. En dat we gewoon de deuren mogen gaan openen. En heel veel zin in. Dus op zich, het gaat goed. Ik heb wel een aantal mental breakdowns gehad de afgelopen maanden. Ik dacht soms, oh mijn god, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? En zoveel angsten die ik ben tegengekomen op mijn pad. En die dan vervolgens weer mochten aankijken. Dus het is ook wel echt een heel leerzaam. Ook sowieso al geweest, ondanks dat we nog niet eens open zijn. Dus daar ben ik ook wel heel dankbaar voor.
Ja, dus, ja. Nou mooi. Nou, en over angsten gesproken.
Ja.
Daar gaan wij het natuurlijk vandaag ook over hebben met Nadja.
Ja.
Zij heeft een boek geschreven die onlangs is uitgekomen. En zij schrijft over de grote rol die angst eigenlijk onbewust in ons leven heeft. En in heel veel levens. En wat de gevolgen daarvan zijn op zowel individueel als collectief vlak. Ja. En in haar boek en gewoon door wie Nadja is, neemt ze ons mee terug naar verbinding, liefde en vrijheid.
All right. Nou, welkom Nadja.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Yeah.
Wat misschien wel even grappig is om te delen, dachten Rome en ik voordat we gingen opnemen, is dat wij een keer bij jou en Giel hebben gezeten.
Like.
Ik weet niet of je dat heel toevallig...
Echt waar?
Ja, weet,
nee,
maar,
dat
ja,
weet ik niet meer.
Ja, dat was echt zeg maar 2 jaar geleden of zo toen het brandstofidee in onze...
Mind zat.
En toen postte jij van, joh, wie wil erbij zijn?
Ja.
En toen had ik erop gereageerd. Dus toen zaten Rome en ik daar samen als 2 kuikentjes aan te kijken van, oh, wat is dit?
Heerlijk.
Dat was echt superleuk.
Wat leuk.
Ja. Dus daarom is het eigenlijk extra bijzonder dat jij nu hier zit. Omdat dat was echt de fase waarin wij dus bezig waren met het idee brandstof. En joh, ja, hoe gaan we dat aanpakken? En even kijken hoe anderen het aanpakken. Dus het was superleuk voor ons om bij jou en bij Giel te zijn.
Ja. Ja.
Dus dat ja, vonden we wel even
was
leuk.
Was een leuk weetje.
Super leuk dat jullie het zeggen, want ik had het niet meer geweten.
Nee, ja, dat zei ik ook al. Ja, voor ons is dat natuurlijk heel anders. Ik zou dat zelf ook niet meer weten als daar mensen zijn. Ja, je kent elkaar niet, terwijl wij kenden jou natuurlijk.
Ja.
En heel grappig. En toen hebben we het met Giel nog eventjes gehad over... Oh, we gaan ook een podcast beginnen. Weet je, als 2 van die kleine kuikentjes. En hij zei, oh, nou, stuur me maar even een berichtje.
Oh.
Nooit meer wat van gehoord.
Volgens mij is Giel heel druk.
Ja, precies. Laten we het daarop houden. Nee, maar dat is heel leuk.
Ja, dat was echt heel leuk.
Leuke terugblik. Dus de cirkel is weer rond. Nu weer zitten.
Ja.
Ja.
Nou, before we dive in... zou je heel kort voor degene die jou nog niet kennen... iets kunnen delen over wie je bent en wat je doet...
Ja hoor, ik ben Nadia van Os. Ik heb net een boek uitgebracht. Dus dat Love Revolution, het gaat over hoe je juist in tijden van een hoop angst en onzekerheid kan kiezen voor liefde en verbinding. Ik ben moeder van 2 kindjes en zwanger van de 3e. Dat is een hele vruchtbare periode voor mij op het moment. En ik heb zo'n 7, 8... Ik ben heel slecht in tijdslijnen, maar zo'n 7, 8 jaar mijn business, mijn onderneming, waarin ik mindsetwerk doe en ook ondernemers help met hun onderneming eigenlijk. Ja.
Leuk, heel leuk.
Ja, heel leuk.
En ook wel heel mooi, want jouw boek is natuurlijk echt bizar eigenlijk, de divine timing daarvan.
Ja, bizar. Ja, ja.
Een soort van in de tijd waarin wij leven. En daarom, want voor de luisteraars die nu luisteren, die weten dat Rome en ik natuurlijk een break hebben eigenlijk met brandstof. Maar ja, dit kwam zo op ons pad, dit gesprek met jou. En we hadden zoiets van, ja, maar dit is eigenlijk zo belangrijk... om het gesprek hierover aan te gaan in deze tijd.
Ja.
En ook dus daarom zo mooi dat jouw boek ook juist nu uit is gekomen. Ja, hoe voelt dat voor jou?
Ja, juist. Ik wist volgens mij vanaf dat ik kind was dat ik een boek zou schrijven. Dat was wat ik zei. Ik ga later een boek schrijven als ik groot ben. En ik wist eigenlijk altijd van dat boek gaat er aankomen. En dat gaat over enerzijds een stukje mijn levensverhaal er doorheen gewoven. Maar meer de lessen die daarin zitten. Omdat natuurlijk is mijn levensverhaal uniek. Maar die lessen zijn natuurlijk heel universeel. Mijn levenswerk. Dus het werk wat ik aan mensen doorgeef. Alleen dan in een boek zodat het toegankelijk wordt. Maar ook het uiteindelijk wat ik doe. Waar het altijd weer op neerkomt. Is mensen helpen om vanuit angst naar liefde te komen. Dat klinkt een beetje... Ja, gek, omdat je denkt van ja, maar ik loop toch niet heel de dag bang rond. En dat doen we ook niet. Alleen als we echt gaan kijken naar de gedachten die heel de dag door onze hoofd heen gaan, de emoties die daarbij komen en de geloofsovertuigingen die daaronder zitten, zijn, nou ja, ik denk dat voor de meeste gewoon het overgrote gedeelte is gebaseerd op angst. Ik doe niet genoeg, ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet die deadline halen, dat is niet goed genoeg. Het is allemaal eigenlijk gebaseerd op schaarste en angst. En dat is hoe wij geprogrammeerd worden. Alleen hebben we het vaak niet zo in de gaten. Maar we zijn altijd wel gestrest of anxious. Of zijn bang in onze relatie, voelen we ons niet veilig. We voelen ons vaak niet veilig op deze aarde. En daarom gaan we maar ontsnappen en in ons hoofd leven en Netflixen en scrollen door social media en nog maar een wijntje drinken. En wat? Wie ik? Nou ja, dus, en dat is toch wel de staat waarin de meeste van ons overwegend in leeft. In stress, in gehaastheid, in tekort, in niet genoeg, in lek. Dus zonder dat we het vaak doorhebben, verkeren we in een staat van schaarste, angst. Nou, liefde klinkt misschien misschien een beetje zaaiig, liefde. Maar liefde gaat over vertrouwen, gaat over joy, gaat over plezier, gaat over kunnen verbinden. En hoe doe je dat nou? Juist in een tijd waarin het collectief eigenlijk steeds meer in angst zit. Want wat er nu gebeurt is niet in één keer van, oh, wow, wat is dit? Dit was er eigenlijk al de hele tijd. Mm. Heel het systeem, het huidige systeem waarin wij opereren, dus alle collectieve programma's die hier eigenlijk in draaien, het programma van school, het programma van ook bijvoorbeeld de porno-industrie, hoe deze jeugd dan leert wat seks is bijvoorbeeld, hoe we denken over geld, al die programma's zijn eigenlijk gebaseerd op tekort, op angst en dus op controle. Want angst ligt eigenlijk altijd onder controle. En die overtuigingen, die geloofsovertuigingen, krijgen wij dus ook allemaal mee. Wat ik dus heel erg geloof, is dat je, nou ja, geloof wat ik weet, want ik heb het zelf gedaan en ik heb het ook letterlijk tienduizenden keren gezien in de afgelopen 7, 8 jaar en begeleid, is dat je jezelf volledig kan herprogrammeren. Dat betekent niet dat je in een staat van liefde of vertrouwen kan komen en daar je stoeltje uit kan klappen. Nee, dat is een soort constant ja. werk. Ja. Maar dat kan wel. En ik geloof heel erg dat wij als mens, als individu, zijn wij onderdeel van het collectief. Dat is niet, hier heb je het collectief en daar ben ik. Of daar is het systeem en hier ben ik. Wij zijn er onderdeel van, dus verbonden mee. En dat betekent ook dat wij altijd een invloed hebben op dat collectief, op dat systeem. Alleen dat zijn we even vergeten. We weten dat wat er gebeurt in de wereld een invloed heeft op ons, maar dat het ook de andere kant op gaat, dat vergeten we vaak. En we vergeten vaak het energetische aspect daarvan. En wat ik eigenlijk in het boek wil meegeven, is de reis van hoe je die shift kan maken. Niet door angst uit de weg te gaan. Juist niet door het uit de weg te gaan en weg te kijken. Maar juist door het aan te gaan. Te leren hoe je dat kan helen en energetisch kan transformeren. En op die manier terug te kunnen komen naar vertrouwen. En op het moment dat jij dat als mens kan doen, verandert dat niet alleen jouw leven. Maar het verandert ook het leven van, het heeft invloed op het leven van, hele grote invloed op het leven van je kinderen, op je familie, je partner, maar ook weer op het collectief. En het heeft gewoon een ripple effect. En op het moment dat dat groot genoeg wordt, is er een tipping point.
Ja.
Want angst verspreidt zich heel snel, zoals we kunnen zien. Maar liefde verspreidt zich ook heel snel. En uiteindelijk is liefde, de energie van liefde, van vertrouwen, van verbinding, is altijd vele malen krachtiger.
Ja.
Ja.
Het heeft ook gewoon een grote aantrekkingskracht op mensen.
Ja, die vibratie is, die trilling daarvan is veel hoger en is veel helender en is veel groter.
Ja. Ja.
Dus het is gewoon letterlijk donker en licht. Als het donker is, hoef je alleen maar het licht aan te zetten.
Ja.
Maar als het donker is, kan je niet nog meer donker op gooien en hopen dat je het daarmee kan bevechten.
Nee. Ja. Ja,
supermooi. En wat ik heel mooi vind ook aan jouw boek, is dat dat jij daar dus vragen om het praktisch te maken voor jezelf en om te journalen.
Ja.
En heel eerlijk gezegd, normaal, ik heb echt zo'n weerstand altijd op journalen. Ik altijd die opdrachten die in boeken staan, ook we hadden het net heel eventjes over Jan Geurts, over meditatieoefeningen, denk ik altijd, whatever.
Ja. Doe ik later wel.
En dat doe ik het nooit. Maar ik op een of andere manier, ook omdat angst ineens zo'n thema in mijn leven was, ik kreeg jouw boek. Ik had een ander boek getipt gekregen. En ineens kwam er alles met het thema angst kwam samen. Alsof mijn leven me echt even wilde laten inzien van, hey, er leeft best wel veel angst in jouw leven. En ergens wist ik dat wel, want als kind was ik super anxious en heel veel nachtmerries en buikpijn, bla bla bla. Alleen, ik was het even vergeten. Dus wat jij net ook al zei, het was echt niet dat ik heel bewust de hele dag door in angst leefde. Maar het was heel erg naar mijn onderbewuste gezakt. Want ik heb heel vaak last van mijn onderrug, slapen. Ja. Dus op een of andere manier voelde ik me toch aangetrokken om die, of geroepen om die vragen dus te beantwoorden. Ik heb het ook nog op mijn laptop staan, maar ik schrok er gewoon echt van. Ja. Van dat ik dacht, oh, Er leeft best wel veel angst in mij.
Ja.
Echt over mijn uiterlijk van, oh, het moet toch nog wat strakker. Of nee, maar ik moet meer bereiken. Nee, ik moet meer geld vinden. Echt die schaarste.
Die schaarste.
Wat vinden anderen van mij? Ja. Oh, als ik me nu uitspreek, wat dan?
Ja.
En toen dacht ik ineens, wow, ja, no shit, dat ik me dan zo voel.
Ja, en dat is dus de gevoelens, de emoties zijn dus weer de vibraties, de frequenties. En dus wat jij uitzendt, is waar je naar gedraagt, is wat je zelf weer creëert en weer aantrekt. Ja, en dan komt die confirmation bias, die zegt, oh ja, zie je wel.
Ja.
Zie je wel.
Ja. Ja.
En zo wordt die neurologische verbindingen worden versterkt. En zo creëren we onbewust constant wat we altijd hebben gecreëerd.
Ja. Ja.
Dus die eerste stap is zo mooi, dat bewustzijn.
Ja.
En die is niet altijd leuk. Mensen vinden mij en mijn werk ook niet altijd even leuk, want het is confronterend.
Ja.
En daarom zeg ik altijd, je moet wel bereid zijn om het werk te doen. Want de bypassing, alleen maar hier gaan hangen, en ik vind het daar ook echt heel gezellig. Alleen, ja, het is heel gezellig daar. Ja, en ik heb het altijd daar veel leuker gevonden als hier. Ik was als kind, ik was gewoon weg. Ik was er niet. Omdat het voor mij hier gewoon heel onveilig voelde in mijn situatie. En de wereld voor mij altijd gewoon heel moeilijk voelde. Dus ik heb echt moeten leren om er weer te zijn. En op het moment dat je er echt weer bent, dan moet je ook je eigen dingen kunnen aankijken. En daarmee ook echte dingen die niet zo leuk zijn in de wereld buiten ons kunnen zien en kunnen erkennen. En dat kan alleen als je dat van jezelf ook kan dragen. En alleen als je het van jezelf kan aankijken, er bewust van kan zijn, kan je er iets mee. Op het moment dat je er niet naar wil kijken, dan voelt dat even heel fijn. Net zoals, ik wil niet kijken naar de dingen die in de wereld spelen, voelt even heel fijn. Maar daardoor hou je het dus wel in stand. En langer termijn is die pijn vele malen groter.
Ja, je smeert het gewoon uit.
En het laat ik hetzelfde als de pijn binnen je. Dat is natuurlijk het ego, hoe we dat noemen. Het is dat stemmetje die zegt, het is niet genoeg. En jeetje, moet je misschien niet even naar de sportschool. En poeh, wat denken mensen over mij als ik zeg hoe ik me voel over deze situatie? Gaan ze dan mij een label geven? Word ik dan afgemaakt? Vallen mensen dan over me heen? Word ik dan in een wappie of een weet ik veel hoek gezet? Er leeft heel veel angst voor oordeel, voor je autonome zelf zijn. En ik denk überhaupt dat een van onze grootste angsten is onze authentieke zelf zijn.
Ja.
En die laten zien.
Absoluut. Ja.
Die waarheid weten en die vervolgens leven.
Ja. Ja.
Want als je dan wordt afgewezen, dan word je afgewezen op je echte zelf.
Ja. Nou, wij hebben dat natuurlijk ook met de podcast gehad. In het begin hielden we ons heel vaak bezig met wat wil onze luisteraar horen?
Ja, aanpassen.
Wie is onze doelgroep?
Terwijl,
wat weten wij nou? Ja. Dat was ook gewoon maar een geprojecteerd beeld.
Ja.
Ja.
En wat ik ook wel, bijvoorbeeld even een voorbeeld van mijzelf, als ik kijk naar de afgelopen 2 jaar wat er op dit moment speelt, hè, met corona en alles wat naar boven komt. Kijk, ik ben echt een heel, daarom ben ik ook Koela gestart, weet je. Ik wil heel graag dat mensen naar binnen keren, want dat is waar de antwoorden zitten. Alleen is dat voor heel veel mensen ontzettend spannend, want wat kom ik daar tegen?
Ja.
Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens meer hoe dat moet. En nou merkte ik aan mezelf, soort van as in practice what you preach, afgelopen maanden, ik zat heel veel op Instagram, ik las zoveel meningen, zoveel mensen die zich uitspreken over wat er momenteel gaande is. En ik merkte heel erg aan mezelf van, hé, maar hoe voelt dit nou eigenlijk echt voor mij, weet je wel?
Ja.
Want zoveel mensen lopen van de daken te schreeuwen van, hé, maar dit is het, of dit is het, of dit is het. En voor mij voelde dat heel verwarrend. En ik denk dat daarom ook Instagram aan de ene kant heel fijn is, omdat dat ook het donker naar boven kan brengen van wat er op collectief vlak speelt. Alleen ik denk, wat nog wel misschien belangrijker is in deze tijd, is als jij niet geaard in jezelf staat en naar binnen keert, dan kan je heel makkelijk laten leiden door wat er gebeurt.
En waar je bij wilt horen.
Precies, en dat is attachment, weet je wel. Dan voelt dat veilig eigenlijk. Dus op een gegeven moment dacht ik echt van, oké, dit voelt zo warrig en bazig voor mij. En hoe voelt het nou voor mij? En ik dacht, ik heb echt 2 weken vakantie nodig om in te zien wat mijn intuïtie is. Weet je, ik dacht, ik ben zo ver van mezelf verwijderd. En toen ben ik gewoon 1 dag naar het strand gegaan. Ik heb alles uitgezet. Ik ben gaan mediteren, gewoon in stilte gaan zitten en gewoon naar binnen gegaan. En toen was het opeens weer van, alleen al dat moment voor jezelf pakken en naar binnen keren en voelen hoe het voor jou voelt. En dan komt er al een bepaalde soort van, weet je wel?
Ja, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Daar hadden Annemijn en ik het ook al eerder over. Bijvoorbeeld, ik kijk geen nieuws meer. Het NOS, denk ik, dit is zo'n eenzijdig beeld.
Ja.
Tegelijkertijd merk ik ook dat als er dan mensen elke keer over hetzelfde beginnen, dat ik op een gegeven moment merk van, ja, whatever of zo. En het is niet per se, denk ik, uit een soort van ignorance of onverschilligheid, maar omdat ik gewoon voel van, ik voel wel wat er speelt, maar de oplossing zit er niet in er elke keer aandacht aan besteden. Maar tegelijkertijd is wat jij zegt ook, maar we moeten er ook niet voor weglopen. Waar ligt die balans? Als in, ik moet goed voor mezelf zorgen en voor mijn systeem, om niet in elke keer die negativiteit. Ja. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet weglopen voor de dingen die spelen in de wereld. En in dit geval gaat het wel heel erg over de dingen in de wereld. Want als ik kijk naar mijn eigen donkere stukken, op het moment dat ik me er bewust van ben, dan ga ik ze eigenlijk altijd wel aan.
Ja.
Maar deze vraag komt meer voort uit het collectief, zeg maar. Alles met corona en... Ja.
Het is ook, ik denk dat mensen ook corona moe, dat echt een ding, dat het echt een ding is. En ik heb dat ook. Ik denk dat die balans ligt in de dualiteit kunnen houden van twee velden. Enerzijds het veld van, het donker. De shit die niet leuk is en het onzuiveren binnen en buiten ons. In dit geval gaat dat dan over buiten ons. Anderzijds ook evenveel het veld kunnen houden voor alles uitzetten en naar het strand gaan en gaan dansen en gaan knuffelen en gaan verbinden en gaan mediteren en een massage nemen en wat het ook is, met je kinderen gaan spelen, wat het ook is wat jou vreugde brengt. Kijk, je ziet heel vaak van, niet naar kijken en we moeten gewoon een hoge trilling gaan zitten. Maar dan denk je, dat gaat niet, want dan kijk je weg van wat er gebeurt en daardoor kan het gewoon zijn gang gaan. Net zoals als jij niet kijkt naar je ego, drijft het jouw hele zijn. Ja. Kan je een paars gewaad aantrekken en 80 stenen om je heen hebben. Maar als je daar niet naar kijkt, dan word je nog steeds gedreven naar je ego. En dat zijn eigenlijk ook die, die voorbeelden die we allemaal wel kennen van de goeroes die ondertussen mensen misbruiken. Dat soort shit. Dus voor mij is het schaduwwerk, om het zo maar even te zeggen, binnen en buiten je, is de fundering. Je gaat eerst naar beneden. Je hebt die fundering en vanuit daaruit ga je eigenlijk bouwen. Maar het is net zo belangrijk om wel dan dus tegelijkertijd ook, niet alleen in die zwaarste en het donkere en het jeetje, waar gaan we heen, maar ook te gaan zitten in, maar ondanks dat de wereld er zo uitziet, kies ik voor niet om mijn leven op een hol te zetten en te denken, we wachten tot dit voorbij is of we vechten tot dit voorbij is. Nee, het leven is nu. En je gaat nu genieten en nu verbinden en nu leuke dingen doen. En dat is net zo belangrijk, want die trilling van verbinding en van liefde en van plezier is nodig. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om de dingen aan te kijken, zodat je het kan voelen, kan verwerken en kan transformeren. Maar zeker met een bepaalde mate.
Ja.
En ik denk jouw eigen mentale welzijn eerst is zo belangrijk. Ja. Want als jij naar dingen gaat kijken, als ik over echt donkere dingen praat, dan geef ik altijd een disclaimer. Je kan de podcast nu uitzetten.
Ja.
En als je denkt dat je niet aan kan, zet hem dan gewoon uit.
Ja.
Want als jij het zelfs nog niet kan dragen, omdat je je eigen werk nog niet genoeg hebt gedaan, genoeg draagvlak hebt gecreëerd, niemand heeft er wat aan als jij eraan gaat.
Ja.
Nee.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is om die balans in de gaten te houden van, voel ik me down? Als ik merk van, ik voel me een beetje hopeloos, ik voel me down doordat ik te veel heb gezien, dan werk ik er doorheen en dan zet ik het ook even aan de kant.
Ja.
Zodat ik het weer opgeruimd heb en weer terug kan komen naar plezier en verbinding. En dan kan ik dat beetje bij beetje aankijken, maar daar dus wel een bepaalde balans aan houden. Want ik denk ook niet dat het is. Wij zijn niet gemaakt om elke dag, de hele dag, naar alle ellende van de wereld te kijken.
Ja. Nee.
Ja. Dat is niet te doen.
Nee.
Ik heb soms ook een beetje het idee dat Het heeft iets weg van zelfkastijding bij sommige mensen. Ja. Hè? Zo van, oh, maar het is zo slecht in de wereld. Ja. En daar hebben mensen het zo erg, dan mag ik nu ook niet genieten. En dan denk ik...
Ja, dat is een grote.
Oh, ja. Die zelfopoffering en het schuldgevoel wat daarmee gepaard gaat.
En het schuldgevoel naar andere mensen toe, die gecreëerd wordt. Want ik heb dat toen ook allemaal ontvolgd, omdat ik dacht, dit is zo... giftig, dat ik denk, oké, hier moet ik gewoon niet meer naar kijken. Maar dat was echt een groep mensen die eigenlijk zeiden... wat hier gebeurt, maakt niet uit. Of wat er met jou gebeurt, boeit niet. Daar is het pas erg. Ja. En daar moet je wat aan doen. En als jij niet daar staat, stonden ze trouwens zelf ook niet... maar dat maakt niet uit, dan dat is erg. En alleen daar mogen we aandacht aan geven. Maar wat gebeurt er dan? Je voelt je schuldig over je eigen problemen, over je eigen depressie en shit, die dan dus niet wordt aangekeken. Ja. Want daar is het pas erg. Ja. Dus ik moet niet zeuren. Met andere woorden, ik hou het tegelijkertijd heel convenient instant. Ja. Want dan hoef ik er niks mee. Maar ondertussen voel ik me wel moreel heel erg goed, want daar is het pas erg. Ja. Dus het is echt ook een mechanisme. Ja, het is echt een bypass en een mechanisme. En het is ook zo. Laten we even, daar is het ook pas echt erg.
Ja.
Laten we daar even wel over wezen. Maar wat hebben die mensen eraan? Als jij dat aan het gillen bent en zelf eigenlijk het niet kan dragen, omdat je eigen dingen niet aankijkt. Ja. Dus waar die mensen wat aan hebben is, als jij of daar gaat staan, of als jij gewoon genoeg geld verdient, zodat je kan gaan geven.
Ja.
En tuurlijk is daar aandacht naartoe brengen belangrijk. Alleen ik denk niet dat dat doen terwijl jij een schuldgevoel geeft aan mensen. Jij mag je eigen ding niet aankijken, want dan ben je een aansteller.
Ja.
Alleen maar het trauma en de dingen die hier gebeuren juist in stand houden, terwijl je die mensen daar niet helpt.
Ja. Ja. En ik denk dat dit sowieso, los van wat er nu speelt, dat dit sowieso echt iets is. Ik merk dat in mijn werk ook heel veel mensen, vooral vrouwen, die zijn gaan dragen en die heel erg goed zijn in het relativeren van, ja, maar het was voor hun erger. Ook heel systemisch in bijvoorbeeld in de gezin.
Mm.
Bijvoorbeeld een van de kinderen overleden. Dat dan het andere kind denkt, oké, ik voel het verdriet van papa en mama. Ja. En dan later in hun leven dat verdriet ook niet kan aankijken van, maar ik moet voor papa en mama zijn. En voor hun was het nog erger.
Ja. Ja.
En dus dit is zo'n mechanisme wat zo diep zit.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. Maar ik vind het heel mooi wat jij zegt over dat dragen. Dat is trouwens echt een mooi woord eigenlijk. Een soort van, als je kijkt naar wat er nu speelt, is dat denk ik de basis van als je zelf geaard bent en je voelt je fijn in je eigen zijn. En dat je heel bewust bent van op het moment dat als dingen te intens voor je gaan zijn en je merkt dat je energetisch daardoor verandert, dat soort van de kern is, want uiteindelijk alles zit in jou, alle antwoorden. Je voelt heel sterk hoe dingen voor jou mogen ontstaan. Alleen moet je wel die helderheid elke keer weer kunnen hebben. En als je daar niet de ruimte voor neemt en je laat je meeslepen in wat er gebeurt, dan is dat eigenlijk heel giftig voor jezelf, omdat je niet bewust bent. Dus elke keer weer, je kan jezelf weer laten meeslepen en dan weer terugkomen. Weet je? Ik denk dat dat zo belangrijk is in deze tijd, omdat zoveel mensen niet de tijd nemen van, maar hoe voel ik mij? En ik mag ook plezier hebben. En ik mag ook doen wat waar ik me fijn bij voel. En jezelf dat toestaan.
Zonder schuldgevoel.
Ja, en ik denk dat stuk, soort van, als we allemaal vanuit, echt, als je het wil hebben over vanuit zielsniveau, vanuit een bepaalde alignment gaat spreken en delen, dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Dus niet per se eerst extern kijken en dan jezelf daarop aanpassen, maar eerst echt naar binnen keren en dan vanuit die energie om je heen gaan kijken en hoe jij daarmee om mag gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze tijd.
Nou, ik denk dat wat jij zegt is een punt dat natuurlijk gewoon heel vaak wordt overgeslagen. Wat er de psychologische processen die er nu spelen is heel erg in-group, out-group denken.
Ja.
Dus wij als mensen, wij willen allemaal bij die wij horen, bij een groep waar we ons mee kunnen identificeren. En dat kan zijn, heel sociaal en links en daar is het pas erg. Het kan zijn, ik ben spiritueel, dus ik laat me niet vaccineren. Het maakt niet uit. Ja. Bij een groep waar jij je mee identificeert, want dat is de mensen die op je lijken, de mensen waardoor je graag geaccepteerd wilt worden.
Ja.
Maar als er een wij is er altijd een zij.
Ja.
Ja.
Zo simpel is dat.
Ja.
En hoe meer die zij van ons verschillen, hoe meer wij daar een disconnectie mee voelen. In plaats van wij zijn één, zijn wij, we zijn separate, we zijn duaal, afgescheiden, duaal. Ja. Op het moment, en dat is gewoon wat ik op dit moment best wel eng vind, op het moment dat die zijgroep de schuld gaan krijgen van dingen, een bepaald narratief wordt gedreven vanuit de media. Één narratief of één groep maar sociaal veilig is. Wij gaan het over gaan hebben dat er groepen naar een eilanden gestuurd moeten worden of niet meer naar binnen mogen. Kijk, dan wordt het best wel eng. Want als je daar naar kijkt, hoe daar naar de geschiedenis kijkt, heeft dat nooit tot goede dingen geleid. Dat is erg zachtjes uitgedrukt. Ja. Dit soort processen. En ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat we daarvoor waken. Maar één belangrijk aspect is dat we stoppen met te luisteren naar de andere groep. Ja. Dus eigenlijk vinden we het heel fijn om constant ons perspectief geconfirmeerd te krijgen. Ja. En het is dus echt, het heeft niks te maken met intelligentie. Het heeft echt puur te maken met bewustzijnsniveau. Dus wij hebben bepaalde overtuigingen. En dat, de ene is dat van de overheid heeft het beste met ons voor. En autoriteit is goed en regels zijn nodig. En daar voel ik me veilig bij en dat vind ik fijn. De ander denkt, nou, ik vertrouw hier. Ik heb het nooit vertrouwd en het voelt niet goed. En dus het zijn allemaal overtuigingen die je hebt. Een groep waar je mee identificeert. En dat is de lens waardoor jij naar de wereld kijkt. Ja. En daardoor hebben wij, we leven op dezelfde planeet en we zien hele verschillende dingen. Ja, totaal verschillende dingen. Alsof we niet op dezelfde planeet leven.
Ja.
En als jij heel graag je vast wil klampen aan mijn waarheid is de waarheid, wat het ego gewoon heel fijn vindt, want dat is veilig en dat bevestigt al die overtuigingen en die identiteit die je hebt en de belanging, dat is, daar hechten we heel veel waarde aan.
Ja.
Want dat is voor het ego is dat een soort met van leven of dood verhaal. Ja. Want als wat ik geloof over bijvoorbeeld de overheid heeft het beste met ons voor niet waar zou zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Holy shit.
Heel je leven.
Heel mijn beeld van de wereld zou dan instorten.
Ja.
Of nou ja, maakt niet uit wat voor voorbeeld je neemt. En we stoppen met te luisteren naar een ander. Dus wat ik altijd doe voor mezelf, is dat ik kijk, er gebeurt iets. Nou, dan heb je twee groepen eigenlijk. En de ene zegt, jee, en de ander zegt, oh nee, dit is het ergste wat er kan gebeuren. Ik luister altijd naar allebei de kanten. Ook naar de wat extremere kanten. En dan let ik ook op dat ik denk, ja man. Denk, oh ja, oké, wacht even. Dit confirmeert iets wat ik dus al geloof. Dus zij heeft zeg maar, hij of zij heeft dezelfde lens waarnaar ik de wereld kijk. Maar ik kijk ook naar de andere kant. En ik luister daar oprecht naar. Ook al vind ik het soms, zit ik met gekromde tenen. Maar dat maakt niet uit. Ik luister en ik probeer het echt oprecht te begrijpen. En dat is perspectiefteking. Ik zet mezelf in de schoenen van die persoon.
Ja.
En ga dan met compassie kijken. Oké, maar wat moet jij geloven? Of hoe moet jij naar de wereld kijken? Of wat is jouw perceptie om dit verhaal te geloven? En zit hier ook voor mij? Kan ik kijken of hier ook een kern van waarheid in zit? Dus ik kijk naar rechts, naar links. En dan kijk ik nog een keer naar links. En dan kijk ik nog een keer naar rechts. En dan ga ik uitzoomen. Dus je gaat dan een hoger perspectief krijgen. Wat ook zorgt dat je niet in het midden van alle emotie en commotie zit. Maar ik zoom dan uit. Kijk van allebei de kanten aan. En daarna ga ik echt intunen met wat zegt mijn intuïtie? Wat zegt mijn innerlijk weten?
Ja.
Wat is mijn waarheid? En hoe kan ik hier het meest zuiver mee omgaan en aan bijdragen? En dat aan bijdragen is uiteindelijk heel belangrijk, want we dragen eraan bij. Hoe dan ook. Ons zijn draagt ergens aan bij. Ofwel de oplossing, ofwel het probleem.
Ja.
En ik denk dat op het moment dat je vanuit angst komt, wat heel logisch is, want we denken allemaal, ja maar hallo, jouw gedrag heeft invloed op mijn toekomst. Dus als jij je alsjeblieft even zo kan gedragen zoals ik wil, dat zou echt heel fijn zijn, thanks. Nou ja, sterker nog, hè, de overlevingsmechanisme wordt getriggerd. Dus je denkt, ja maar ik ga dadelijk dood door het virus, of ik ga dadelijk, word dadelijk op een eiland gezet, of weet ik veel wat er gaat gebeuren met ons. Dus kan jij daar even mee ophouden? Dus dat wordt, dus het gaat een hele grote dwang opzetten.
Mm.
Van beide partijen, van beide kanten. Controle willen houden over anderen, waarin vrije wil voorbij wordt gegaan.
Ja.
En daar wordt het eng.
Ja.
Dat wordt een serieus groot probleem. Dus om bij jezelf te kijken, draag ik bij aan verdeeldheid, aan angst, aan controle? Wil ik een ander forceren te zien wat ik zie?
Mm-hmm.
Wil ik een ander forceren zich te gedragen zoals ik wil gedragen? Wil dat jij je gedraagt, want dan kan ik me namelijk veilig voelen.
Ja.
Of draag ik bij aan, wacht even, ik luister met compassie naar beide kanten. Dit is wat ik zie, dit is wat ik voel. Dit is mijn redenering daarachter. Laten we erover in gesprek gaan of niet. Zolang dat met respect kan gebeuren. En hoe kan ik dan bijdragen aan de wereld die ik wel wil zien?
Ja.
Voor mij was dat het boek. Ik heb me 10 maanden opgesloten en ik wist, dit boek gaat ervoor zorgen dat er in het veld iets veranderd gaat worden. Dat zo significant is, dat weet ik gewoon, dat zo significant, dat gaat voor een omslag zorgen. En daar ga ik graag 10 maanden aan zitten, want ik weet dat dit mijn bijdrage is. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik ga een nieuw schoolsysteem oprichten. Ja. Of ja, ik ga een podcast beginnen waardoor ik dingen bespreekbaar kan maken en bewustzijn kan creëren. Of het maakt niet uit of het groot is of klein is. We hebben allemaal een unieke rol in deze tijd. Anders zou je hier niet zijn geweest. Ja, je ziel heeft op een bepaald level gekozen om hier te zijn en een rol te spelen in deze gigantische shitshow. Ja. En op het moment dat je daar bewust van wordt, weet je, hey, ik heb sowieso energetisch een bijdrage.
Ja.
Want mijn energie is of verdeeldheid, angst en controle, of liefde, verbinding en energie geven aan de wereld die ik wil zien.
Ja.
Yo, Romy hier. Wij hebben iets super tofs. Let Love Rule is het online programma dat Nadja ontwikkelde, waarin ze je meeneemt in hoe jij kan kiezen voor liefde in plaats van angst. En denk jij nu, ja, dit wil ik, dan kan je nu aanmelden. Als je dit doet, super tof, maar doe dit dan wel eventjes via de affiliate link, want daarmee support je Brandstof ook een beetje. Check hier voor de show notes of onze Insta. Godver, waarom verspreek ik me nou? Anyway, dit was hem weer. Terug naar het gesprek. Godver!
Ja, zeker. Ja. Wat ik ook heel leuk vind, is dat iedereen dus inderdaad zo zijn of haar eigen manier heeft. En dat daarin ook dus heel veel waarheden zijn. Want Annemijn en ik hadden het daar ook al eerder over. Ik ben bijvoorbeeld niet per se het type van op de barricade en het moet helemaal anders. Ik ben meer een stille kracht, zeg maar. En heel erg, nou goed, jij kent Human Design ook. Onze luisteraars misschien wel, misschien niet. Ik merk ook heel erg dat ik dan echt op wat bij mijn design past, dat ik gewoon ben, die rust, en dat mensen daarop resoneren. En gisteren kreeg ik dus via een DM, ik ken haar wel, maar ik spreek haar helemaal niet veel en ook zeker niet over corona. En zij deed al de aanname. Ze zegt, Rome, hoe blijf jij nou zo rustig? En toen dacht ik, oh, wat grappig, want ik heb me nog nooit over corona uitgesproken op Instagram.
Ja.
Maar blijkbaar straal ik wel een bepaalde soort van vertrouwen en rust. Terwijl ik er zeker wel heel veel van vind. Alleen, het is niet mijn manier om, en het moet helemaal anders en dit en dat. Maar als ik een uitnodiging krijg om iets over te vertellen, dan spreek ik me erover uit.
Ja.
Hoe denk jij daarover? Want jij bent bijvoorbeeld al wat meer uitgesproken, denk ik. Ik denk dat dat echt,
dat mag je aannemen, ja, zeker weten.
Hoe is dat verschil? Want kijk, waar ik ook voor mezelf voor wil waken, is dat ik niet mezelf wijs maak, oh nee, maar ik ben niet iemand van, oh, de barricade op, omdat er misschien angst onder zit, toch voor die afwijzing. Terwijl ik ook soms denk, kijk, als het authentiek voelt, voelt het authentiek. Ja. Maar bij heel veel mensen heb ik het idee, wow, jij bent gewoon heel erg boos op
de wereld.
Op de wereld.
Ja.
Dat lijkt me dan ook weer niet helemaal bijdragen. Dus hoe zie jij dat?
Ja, nee. Goeie vraag.
Dus als in, wat heel veel mensen dan ook tegen mij zeggen is, ook zij bijvoorbeeld, zij zegt dus van, ja, maar om die revolutie moeten we toch ook, je hebt ook mensen nodig die zich echt verzetten.
Ja, ik denk dat die mensen er ook moeten zijn.
Ja.
Alleen, dat is niet iedereen. Kijk, voor mij is, ik denk dat ieders proces is anders en dat proces kan je niet afdwingen. Zo simpel is het. Ik wist maanden van tevoren, voor corona uitbrak, dat dit ging gebeuren. Dus ik was op een hele andere plek in mijn proces. Toen dat gebeurde, dacht ik, nou, daar gaan we.
There we go.
En ik zei, ja, let's go. Daar gaat de rollercoaster, het gaat nu gebeuren. En ik zei dus ook heel vroeg dingen die er bij mensen echt niet ingingen. Maar dan bedoel ik ook echt niet ingingen. Ik zei een maand later, nou jongens, we gaan naar het toegangsbewijs. Ben je geprikt, mag je toegang. Ben je niet geprikt, krijg je geen toegang. Dat wordt een parallele samenleving. Nou, ik was gestoord volgens mensen. Zoiets zou nooit. Hoe durfde ik te zeggen dat zoiets zou gebeuren in Nederland? Maar het was het proces waar ik in zat, snap je? Ik was hier al zo lang mee bezig. Ik was al zo lang bezig met... mijn PhD ging bijvoorbeeld ook over het onderzoeken van hoe enorme corporaties zoveel macht hebben verkregen en zo corrupt kunnen zijn. En mijn onderzoek ging dan over hoe je dat op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden. Dus ik heb al fascinaties gehad voor de voedselindustrie. En nou ja, mijn thesis ging daarover, mijn PhD ging daarover. En toen werd ik zwanger van mijn eerste kind. En dan ga je natuurlijk over het vaccinatieverhaal kijken. Nou, toen kreeg dus een fascinatie voor de farmaceutische industrie. Want toen dacht ik, ja. Wow, ja. Wat is dit? Ja. Ja, daar kan je heel veel onderzoek naar doen. Dus ik was op ook politiek niveau wereldwijd zo op de hoogte wat daar allemaal eigenlijk speelde, dat ik dit eigenlijk gewoon mijlenver zag aankomen.
Ja.
Maar dus ik had dat hele proces al jarenlang doorlopen. Dus mijn perspectief op dingen was heel anders. En ik wist, hey, wat ik zie, ziet waarschijnlijk... De meeste mensen zien dit waarschijnlijk niet. En ik wist van oké, maar hier moet wat over gezegd worden. En ik denk dat ik toen wel met een soort van illusie dacht... Hey, maar als ik dit nu zeg en andere mensen gaan het ook zien... en die gaan het ook zeggen, dan kunnen we het tij nog keren. Ja. Dan voordat we echt op dat punt zijn dat we toegangsbewijzen nodig hebben... en er een bevolkingsgroep wordt uitgesloten... en die controle zo ver gaat dat we dadelijk niet meer terug kunnen... misschien kan ik het nog keren. Dus er zat bij mij ook wel een stukje illusie van controle op. Ja. Onder, ja. Van kom op, maar ook er zat ook een stukje onder van oké, ik weet de eerste die nu wat gaan zeggen, je kop gaat eraf.
Ja.
En ik wist, ik kan dat dragen. Dus ik had ook zoiets van is goed, ik ga wel. En mijn kop werd er ook afgehakt, maar heel eerlijk, volgens mij ben ik al heel vaak op de brandstapel gegooid, dus ik had zoiets van ja, oké, bring it on. Is goed, ik kan het wel handelen. En dat wist ik. En daar heb ik dus ook bewust voor gekozen, omdat ik voelde dat mag nu mijn rol zijn. Ik heb nooit gewild dat ik het coronameisje was of dat ik hier... Dat is helemaal niet mijn taak in dit leven. Mijn taak is, nou ja, het werk wat ik doe met het boek en het werk wat ik doe. Maar ik voelde wel dit... Het is niet voor niks dat ik de levenservaring heb gehad die ik heb gehad. Mijn onderzoeken en PhD. En ik moest dat doen, dat wist ik. Alleen je kan niet... Dat was mijn rol. En ik denk dat iedereen's rol dus anders is. En iedereen's proces anders is. Maar over die boosheid... Ik denk dat wij mogen leren dat boosheid niet per se iets slechts is. En dat we dat als vrouwen zijn er zeker wel zien. Zo van, wow, wat ben jij fel. Dat ik denk, ja...
Ja,
mag, felheid mag er zijn. Ik denk dat boosheid er mag zijn. Maar we zien dat zo als, oeh, dat is niet lief. En dat is niet meisjesachtig. En dat is niet damesachtig. En oh, ben je zeker ongesteld of zo. En boosheid is eng. Dat associëren we met destructie, met geweld, met slecht. En ik denk dat boosheid is vuur. Natuurlijk zit er ook een angst onder boosheid, maar boosheid is een hele belangrijke emotie. En angst trouwens ook, dus het is niet dat het niet mag zijn. Het is alleen dat er doorheen gewerkt mag worden. Hetzelfde als boosheid. Boosheid geeft grenzen aan. Als jij echt boosheid kan voelen, kan door je lichaam heen kan laten razen, kan uiten op een constructieve manier, het geeft hele belangrijke informatie van, hey, dat is een grens en die wordt nu overschreden.
Ja.
En dat moet gevoeld worden in plaats van wij doen om onderdrukt te worden. En we moeten met z'n allemaal lief blijven en schattig blijven. Want we zijn vrouwen en we willen heel graag aardig gevonden willen worden door iedereen, zeg maar.
Ja.
Op het moment dat je die boosheid echt kan uiten. Iedereen heeft daar zijn eigen manier voor. Ik kreeg voor kerst 6 bakstenen en een auto die naar de sloop mocht. Was het beste kerstcadeau. Ever. Heerlijk was het. Maar als je het dus constructief kan uiten en hoe je dat ook wil doen, of je gaat boksen of dus inderdaad bakstenen door een ruit mag gooien of even een potje hard moet gaan schreeuwen in de auto. Wat er dan gebeurt is dat die woede zet zich om in schone brandstof. Ja. En door die brandstof kan jij actie, in actie komen en kan je bergen verzetten.
Ja.
Alleen dat is wat we niet leren. Hoe boosheid is slecht. Ja. Of ik ben boos. Ik ben boos op de hele wereld. Of ik ben angstig en ik blijf daarin zitten. Ja. En vanuit die angst ga ik schreeuwen. Of ga ik boos worden. Of ga ik vechten. Of ga ik... daar blijf ik in hangen.
En dat
niet constructief.
Online, nee.
En ik denk dat ik dat... inderdaad bedoel dat ik dat voel. Want ik heb op zich niks tegen boosheid.
Nee, juist het doorvoelen daarvan is zo belangrijk.
Is super belangrijk, ja. Maar het is als ik voel... Als ik het gevoel heb... Dat kan ik natuurlijk nooit voor die andere oordeel. Maar als ik het gevoel heb van... dit is niet helemaal zuiver. Of dit is niet constructief.
Ja. Nou ja, je vraagt je soms af... en dat is misschien wat je voelt bij mensen online... of ook in het echt als je met mensen praat. En dat is ook oké, want dat is ook hun emotie. Maar dat soms komt het wat zij delen vanuit angst. En dat is dan misschien wat je voelt.
Ja.
En dat mag er natuurlijk zijn, dat is hun proces. Maar misschien als ze de angst hebben doorleefd... en ze zijn door de woede heen gegaan, wat er dan komt... dat is dat wat jij zegt, dat zuivere stuk... Weet je dan, wat is er dan?
En ik, nu we het hier over hebben, denk ik, kijk ik ook al kritisch, liefdevol kritisch, naar mezelf. Dat ik denk, welke plek heeft boosheid eigenlijk in mijn leven? Ik ben niet zo heel snel boos. Want ik ben inderdaad, denk ik, iemand... Ik word eerder verdrietig en ik heb altijd heel snel dat ik dingen op mezelf betrek. Ja. En zo van, de inwaarts keren en spiritualiteit. En dan denk ik, maar wat zegt het over mij? Terwijl... daarmee betrek ik alles op mezelf en draag ik alles zelf. Terwijl wat zo iemand mij eigenlijk laat zien... is een supermooie spiegel van... het is ook oké om je op de ander of op iets anders het eruit te gooien.
Maar ik denk dat het zo belangrijk is voor... boosheid is spiritueel.
Ja.
Op een constructieve manier.
Ja.
En op het moment dat we alleen maar dit hoeven moeten te zijn... omdat dat is spiritueel en dat is constructief... dus altijd maar naar binnen kijken... en wat kan ik eraan doen? Dat is ook belangrijk... want het is de enige verantwoordelijkheid die we kunnen nemen uiteindelijk. Maar als er een grens overschreden wordt... door, op dit moment worden er heel veel grenzen overschreden... is het wel belangrijk dat je dat eerst kan voelen.
Ja,
echt
absoluut.
Kan voelen. En daar ook echt boos om kan zijn. Ja, of dat nou is de situatie, of dat nou is in een relatie... in een partner of met een vriendin, of maakt niet uit met wie. Of dat met schoonouders is, maakt me niet uit. Dat mag gevoeld worden, dat mag constructief doorleefd worden... zodat jij... ook, en daar vind ik dus felheid kan daar heel gezond bij zijn.
Ja.
Kan zeggen, tot hier
en
niet verder. En ik denk dat we dat zo hard nodig hebben. Want als wij zouden zeggen, tot hier en niet verder, stopt het.
Ja.
Ja.
Alleen, het laten we gewoon aanpassen en even meewerken. Het voelt niet goed, maar laten we dat maar gewoon wegdrukken. Ja. En dadelijk vinden andere mensen er wat van. En misschien moet ik me gewoon niet zo aanstellen, want daar is het pas erg. Dat zegt zij toch ook. En snap je, dus er zijn al die mechanismes van... dan moet ik mijn innerlijke werk doen. En dat is ook belangrijk nogmaals. Maar ik denk dat boosheid kunnen voelen... en kunnen voelen als er een grens voor jou overschreden is... en die grens te vervolgens met een schone woede... felheid is dat er nog van over aan kunnen geven, dat het cruciaal is.
En super krachtig.
Heel krachtig.
Ja. Ja, maar ik denk ook, kijk, het is nu, we hebben het over corona, maar het gaat natuurlijk ook over, het had ook iets anders kunnen zijn. En, maar ook de hele burn-out-epidemie gaat natuurlijk ook over grenzen aangeven en dat niet doen.
En je eigen grenzen.
Ja.
En waar wij natuurlijk onze allerlaatste aflevering ging over verslaafd aan persoonlijke ontwikkeling. Waar wij heel goed in zijn, is dat we alles berationaliseren. Weet je wel? Er wordt angst ervaren. Oh, maar waarom dan?
Ja.
Dus dat soort van willen begrijpen.
Nu voel jij je er daarbij?
Ja. En het is gewoon zo belangrijk om die emoties er te laten zijn en te doorvoelen. En al helemaal ook met human design bijvoorbeeld. Ik ben een manifester, dus als ik in mijn not self team zit, dan that's anger. Dus dan word ik gewoon een beetje onboos. En daar was zoveel weerstand op, ook vanuit mij, van boosheid mag niet. Ik moet altijd lief en leuk zijn.
En zen zijn zijn,
En ook, weet je wel, dat... dat ik me aantrok, de opmerkingen die ik kreeg van andere mensen... van dat soort van, als je bezig bent met zelfontwikkeling... en bewustzijn en spiritualiteit... dat je dan altijd soort van heel chill op een meditatiekussen zit. Dat ik denk, nee, maar dat is niet spiritualiteit voor mij.
Dat is niet wat dat is. Nee. Maar dat is grappig, want het is ook weer... dat geldt trouwens altijd. Het is ook weer jouw veld die dat soort manipulatie weer aan kan trekken. Ja. Mensen zeggen heel vaak van, maar ik moet me de hele tijd verantwoorden overal voor de keuzes die ik maak, die tegen narratieven ingaan. Dan denk ik, grappig, ik heb me letterlijk Nul keer hoeven verantwoorden.
Ja,
maar dat is
dat
mijn,
trek je aan,
dat is mijn veld. Ja. Toen ik begon als met het werk, ik begon echt helemaal op het begin als mindfulness coach. Ik had de opleiding in mindfulness en ACCT gedaan. Dus zo begon ik. En ik was er nog heel onzeker over.
Ja.
Ik begon net, ik had geen ervaring. Ik dacht, nou, ik heb die opleiding gevolgd. Oké, ik heb mijn eigen, hij komt mijn depressie in. Ik ben nu hier, ik was naar Bali verhuisd. One way ticket, kende niemand, geen plan, geen geld. Oké, let's go. En toen ik net begon, toen kreeg ik dus die manipulatie van... Maar jij doet dit, maar dat is toch niet spiritueel? Of, wat was het? Jij gaat niet, go with the flow. Nou, dat vind ik niet heel spiritueel van je. Dus dat is hoe je spiritueel moet zijn. En dat is wel eventjes hoe het mij uitkomt, dankjewel. En dan moet je in dat plaatje passen. Terwijl nu, ik krijg het nooit meer. En ik denk dat ook dus dat krachtige veld is waarin jij je grenzen kent. Ja. Waarin jij kan doorvoelen, waarin jij weet, dit is mijn waarheid en hier sta ik voor. Ja. Ik heb nog nooit een discussie gehad met iemand.
Ja.
Oké. En dat was het. Ja. Want ze voelen ook helemaal zitten, want ik sta erin.
Ja.
En ik doe niet zo, sorry dat ik dit kies. Ja. Dus dat is ook het veld wat je uitzendt. En ik denk dat als je het ook hebt over burn-out... en inderdaad verslaafd aan spirituele ontwikkeling... en het willen snappen en daar zijn, in je hoofd zijn... en wat daar allemaal is, om het hier te zijn... en terug te kunnen komen in je lichaam.
Ja.
Want in je lichaam gebeurt het allemaal.
Ja.
In je lichaam zitten alle emoties, zit je intuïtie, zit je innerlijk weten.
We zijn niet voor niks aards met een lichaam.
Maar we zijn hier op aarde. Ja. Dus het is zo belangrijk dat we het ook naar aarde kunnen brengen. En dat je niet op je meditatiekussen bent en vervolgens boost op de wereld bijvoorbeeld. Ja. Dus het gaat er echt om dat je het allemaal kan doorvoelen. En nogmaals, het gaat dus weer om die dualiteit van het donkere veld en het lichte veld. Het is niet van angst naar vertrouwen. Het gaat erom dat er geen angst mag zijn en alleen maar liefde en licht en regenbogen en roze poeder en vertrouwen. Ja. Het gaat er dus juist om dat wij ook verdriet, woede, wanhoop, alle rouw en trauma en alle shit die daar zit, dat we daar een veilige ruimte voor kunnen maken. Dat we dat kunnen zien en dat we dat kunnen doorvoelen en doorleven. En dat ziet er niet vrij uit.
Ja. Nee.
Maar dat is het werk. Ja. Dat is dat schaduwwerk. Ja. De confrontatie, het doorvoelen, zodat je oprecht weer ook daarin kan terugkomen.
Ik vind het ook wel typisch dat jij dit zegt nu. Want toen jij het net had over in je lichaam. Zo sick vind ik dat dit dus altijd zo werkt. En met boeken, dat krijg je een bepaald thema. En ik had ook in de afgelopen paar weken kreeg ik ineens... Ik zit altijd hier, zeg maar. Ja. Niet per se alleen maar positief, maar wel... altijd wel in het spirituele in mijn hoofd. En lichaam hobbelde een beetje achteraan.
Ja.
En ik voelde gewoon heel sterk dat ik echt even wel wat meer klaar was met elke keer dat hoge. En dus ik had ook tegen Annemijn gezegd, ik had allemaal uit mijn comfortzone workshops geboekt van cacao ceremonie, waarbij we gingen dansen op basis van muziek op de elementen, aarde, vuur. Ik heb gisteren een twerk workshop gevolgd. Fucking leuk.
Mag ik mee alsjeblieft in mijn zwangere lichaam?
Echt zo geweldig om gewoon even een uur en een kwartier, ik was gewoon even helemaal in mijn lichaam, even ook en sensualiteit en niet alleen maar meer
dat hoofd.
Dat hoofd. Ja. En het grappige is dus, voor sommige mensen is het misschien andersom. Hè? Dus sommige mensen die misschien niet met bewustzijn bezig zijn of zijn misschien heel aards, heel fysiek.
Ja.
Ik heb juist het andersom. En voor mij, en dat lijkt dan inderdaad, als je dan kijkt naar verslaafd aan persoonlijke ontwikkeling, lijkt dat dan heel spiritueel. Alleen voor mij zit mijn werk juist in het voelen.
En hier kunnen zijn.
Hier kunnen zijn en in mijn lichaam. En,
En het er laten zijn.
Ja. En dus daar zit ik nu echt de afgelopen weken heel erg in. Dan kom ik mezelf ook echt wel tegen. Ook gisteren weer angsten en onzekerheden. En dan op een gegeven moment daar doorheen kunnen breken. Zo empowering.
En daarom is plezier ook zo helend. Van seksueel plezier of plezier. Sensueel gewoon kunnen genieten van de geur van bloemen. Of de kleuren. Of echt hier kunnen zijn. Ja. En in je lichaam kunnen zijn, maar ook al het donker wat in je lichaam opgeslagen zit. Om dat te kunnen voelen en eruit te kunnen laten. En ik vind inderdaad dansen. En dat is daar fantastisch voor. Ja. Maar ook zo belangrijk. Want ook niet alleen als je alleen spiritueel bent. Maar voordat ik aan deze hele spirituele reis begon, Zat ik ook alleen maar in mijn hoofd. Ja. Want ik wilde alles met mijn ratio oplossen. Want ja. ik dacht dat daarmee, als ik dit maar kan analyseren... en hier een antwoord op heb en dit snap en dit begrijp... want ik wil alles begrijpen, dat is dus ook hoe mijn hoofd werkt... nou, dan heb ik het opgelost.
Ja. Ja.
En dat is dus niet zo.
Ja, en dit weer, wij hebben hier zo vaak over gepraat en het is zo herkenbaar. En ik merk wel, nu jullie dit zeggen, denk oh ja, mijn. Het is voor mij ook weer zo'n reminder. Want ik de afgelopen weken met Kula en gewoon alleen maar bezig met dit moet ik nog doen, dit moet ik nog doen. En ik zit zo erg hier, ben letterlijk een hoofd op een stokje eigenlijk soms. Terwijl ik ben een concept over terug naar je kern aan het opzetten, weet je wel. Dus voor mij is het soms ook weer...
Oh ja.
Zo makkelijk om jezelf dan weer te laten meeslepen en dat ook oké vinden. En dan weer een soort van teruggaan en weer voelen. En weet je, soms als je één stap terugzet, dat is 10 stappen vooruit, weet je wel. Dus voor mij voelt het soms ook als ik hier merk van oké, mijn... Even terug naar mezelf en gewoon een beetje voelen. Even in bad, even de dingen doen waar ik weer even... Oh, heerlijk. En dan komt het weer.
Ja. Het is nodig. We hebben allebei nodig. En we denken, omdat die maatschappij zo... in die masculine energie zit en die beloont, is het zo van we moeten presteren en we moeten presteren en we moeten presteren om goed genoeg te zijn. Ja. Terwijl juist om te kunnen creëren, heb je het mannelijke en het vrouwelijke nodig.
Ja.
Zo
ja.
maken we kinderen, zo creëren we projecten, zo baren we letterlijk een nieuwe wereld. Want dat is wat we aan het doen zijn, die oude. Ik kwam dus eerst een beetje uit dat, toch wel misschien een illusie van controle, van jongens, dan kunnen we dit voor zijn. En nu denk ik, nee, dat gaat niet.
Ja, want daar ben ik inderdaad nog wel benieuwd naar. Dat. Ja. Kijk, enerzijds is het natuurlijk, oké, jezelf uitspreken. Maar wat ik ook geloof is, deze processen kunnen we dus niet versnellen. En ik denk wat daaronder zit, maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, dat we allemaal een bepaalde mate van last, pijn nodig moeten hebben. Dus niet, niet uit zelfkastijding, maar omdat pijn nou eenmaal een manier is om als mens, dan komen we in beweging.
Te groeien,
Dus we hebben allemaal dat in meer of mindere mate nodig. Dus als je daarvoor bent, dat werkt in mijn werk hetzelfde. Als ik zeg, oh, ik denk dat ik jou goed kan helpen, kom langs voor een gesprek. Denk en ze, iemand denkt echt, nee, dan werkt het natuurlijk niet. Dus dat doe ik ook niet. Dus soms zie ik al van, ook bij vrienden of whatever, mensen die kennen, dan denk ik al van, oeh, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Maar dan denk ik, niet aan mij. Nee, en dan een tijdje later, dan zijn mensen klaar. En dan maar... Wat is dan die balans tussen je... Wat is dan de meerwaarde van je toch uitspreken, laat ik het zo zeggen?
Bewustwording.
Ja.
Dus ik heb nu inmiddels al gezien... Oké, ik kan dat proces niet versnellen, dat is duidelijk.
Ja.
Ik heb daar ook een overgave in van... Oké, dit proces is duidelijk nodig. We moeten hier dus blijkbaar aan zijn gekomen. Waarschijnlijk moet het nog wat erger worden. Oké, dat is wat er moet gebeuren... om het oude systeem af te laten branden.
Ja.
Tot op een gegeven moment wordt die pijn zo groot. En die is nu voor heel veel mensen niet groot. Want die hebben het narratief, oh, maar dat gaat zo weer voorbij. Mm. En als we even meewerken, dan gaat het over. Zelfs na al die tijd nog steeds.
Ja.
Kijk, en het moet steeds verder en verder en verder en verder en verder gaan. Wat het zal gaan, want het is een grens. Nou, als we het nou hebben over grenzen en woede die niet gevoeld kan worden. Die wordt steeds verlegd.
Ja.
En dan wordt het weer genormaliseerd. En dan denk je, oh, nou is het normaal dat ik gewoon bliep moet doen om ergens te gaan zitten. Ja. Nou ja, hij doet toch bliep, dus het maakt niet zoveel uit. Zolang hij bij mij maar bliept. Nou, en dan wordt, dan wordt de volgende grens verlegd. En dan de volgende. En steeds leer je weer om daarin te leven. Dat is eigenlijk ook hoe een destructieve relatie werkt. Het is een hele manipulatieve methode. Dit van je uitspreken, dus dat proces, die pijn wordt steeds groter. Op een gegeven moment denken we, hè, dan kijk je achterom, denk je, maar hoe ben ik hier terechtgekomen? Wat gebeurt?
Ja.
En dan wordt die pijn zo groot dat je wel in beweging moet komen, dat je het wel moet aankijken. Dat is ook wanneer mensen bij mij komen is... Ik zit in een eetstoornis, ik zit in een depressie, ik kom net uit een hele heftige relatie. Het gaat niet meer.
Ja.
Het moet anders, ik heb hulp nodig. En ik ben dan altijd blij voor mensen. Want dan denk ik, oké, ik ben blij dat het allemaal afgebrand is.
Ja.
Zodat we het niet weer kunnen opbouwen. En dat is wat er collectief ook gebeurt.
Ja.
Het systeem klapt, kan niet anders, kan letterlijk niet anders. Ja. Dus let it burn. En ik hoef daar niet meer te zeggen, joe, het gebeurt nu toch al, we zitten erin, dit is nodig. En ik kan dat niet afdwingen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is om erover te blijven praten en bewustzijn te zaaien.
Mm.
Want als niemand, stel je voor dat niemand wat zou zeggen, Dat we allemaal denken, dit is gebeurd, maar ja, ik zeg niks.
Ja.
Dan kan dat narratief 100% overnemen. En dat is ook gewoon een soort met van brainwashing. Dus er moet een tegengeluid zijn.
Ja.
En er moeten mensen zijn die... Het is ook niet mijn rol om op de barricade te staan. Maar die mensen moeten er wel zijn. Dus we hebben daar allemaal onze eigen rol in. En ik denk echt nog steeds dat wat zeggen of jouw perspectief laten zien... belangrijk is.
Ja.
Ook voor de mensen die geloven. Want het is moeilijk om wat te zeggen. Want jeetje, wat denken andere mensen er niet van?
Mm.
Maar er zijn zoveel mensen die denken... dit voel ik ook, maar ik ben alleen.
Ja. Ja.
Om te weten van, ik ben niet alleen.
Precies. En ik denk sowieso dat... ook weer een thema wat ineens heel erg ook in mijn leven speelt... heel bewust dan. Dat ik denk dat het voor mensen belangrijk is om... gehoord te worden en gezien te worden.
Ja.
En dus je stem letterlijk ook... te laten horen. En ja. Ik denk dat op het moment dat je dat maar niet meer doet... Dan vooral voor jezelf. Kijk, voor die ander heeft het dan misschien niet zo toegevoegde waarde. Want als iemand niet wil horen wat ik te zeggen heb... dan gaat
hoort
het
toch
maar
niet,
voor
ja.
mij is het wel belangrijk dat ik zeg wat ik vind... omdat ik mezelf hoor en
dat
zie.
Je jouw waarheid kan leven en niet zegt... denkt ik hou mijn mond maar, want dat is eng. Want dadelijk denkt iemand iets over mij.
Ja. Ja,
en dan snij je natuurlijk ook een stukje van jouw autonome zelf af. En neem je een stukje van je eigen vrijheid af. Dat is natuurlijk gewoon kaart, dus zelfcensuur.
Ik merk dat al op Instagram, of met brandstof... Nou, met brandstof hadden we het ook. Op een gegeven moment hadden we... Onze afleveringen waren wat meer psychologisch ingestoken. En op een gegeven moment, we wilden toch meer die spirituele kant op. Of ook op Instagram, af en toe anders dan wat het containertje Romy dan was. Gisteren ook deelde ik ook weer iets. En dan merk ik echt daarna zo'n angst in mezelf.
Mm.
Maar dan toch daarmee zijn en mee zitten en dat oké vinden... en dat gewoon even helemaal doorvoelen. Omdat ik denk, ja, anders ga ik mezelf cagen. Ja. En dat gun ik mezelf gewoon ook niet.
En, maar dat is dus vaak de keuze die we hebben, is... ga je of jezelf teleurstellen of anderen?
Ja.
En ik geloof dat het oude paradigma is heel erg win-lose.
Ja.
Eén iemand wint, de ander verliest.
Ja.
Dus oké, ik please jullie... en daarmee verloochel ik mijn eigen zelf, mijn eigen vrijheid, mijn eigen autonomie. Maar dan vinden jullie me wel aardig.
Ja.
En dat is eigenlijk belangrijker dan dat ik mezelf leuk vind.
Ja.
Dus die eigenwaarde wordt dan sowieso heel erg buiten jezelf gelegd. Maar op het moment dat jij zegt, ik kies voor mezelf... en daarmee stel ik een ander teleur... is het eigenlijk geen win-lose, want het is gewoon een keiharde win-win.
Ja.
Want jij kan je autonome zelf zijn. Jij kan jezelf die vrijheid geven en je waarheid leven... waardoor je anderen permissie geeft
om
hetzelfde te doen. Kijk, en jij kan alleen groeien. Je kan alleen groeien als je mensen teleurstelt.
Ja.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ja.
En die zijn misschien eerst teleurgesteld... en misschien een jaar later zijn ze toch wel eigenlijk heel erg blij... dat je dat pad op bent gegaan.
Ja.
Maar je kan niet iedereen tevreden stellen... en anders ga jij jouw groei belemmeren...
Ja.
zodat jij blijft voldoen aan de verwachtingen van anderen. En daarvoor ben je er niet.
Ja.
Zo mooi gezegd.
Ik denk ook dat over het uitspreekstukje... dat is natuurlijk... iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier.
Ja.
En ik denk dat dat... dat is iets wat je alleen jij kan voelen, hoe jij dat wil doen.
Ja.
En bij de een is dat alleen maar met je inner circle erover praten.
Ja.
En voor een ander is dat met voor publiek spreken. Weet je? En ik denk dat als we allemaal ons stukje doen wat wij voelen... en we gaan op die manier met elkaar de verbinding aan... dat is de bedoeling.
Ja. Maar dat kan ook door andere dingen zoals kunst.
Ja, precies.
Ja.
Poëzie.
Het hoeft niet eens... Het gaat natuurlijk over jezelf uitspreken in de grootste zin... of in de breedste zin van het woord.
Ja.
Het is gewoon expressie geven aan wat er aan je binnenwereld.
En ik denk dat is ook wat we hier komen doen. Weet je, we hebben dit leven uitgekozen. We komen hier om een aardse ervaring te hebben... en om inderdaad die zelfexpressie te bewerkstelligen. Maar dat doen we allemaal zo op een unieke manier.
Ja.
Dus ja, ik vind dat wel... en dat is ook mooi om te zien dat iedereen heeft angst voor die zelfexpressie. Omdat iedereen heeft het op een unieke manier. Maar als je daar doorheen gaat... Dat is zo mooi eigenlijk.
En daarvoor moet je natuurlijk ook eerst weten van... maar wat is dat dan?
Ja.
Want de meeste mensen die bij mij komen... die zeggen gewoon letterlijk... ik weet eigenlijk niet wat ik vind.
Ja.
Geen idee wat ik vind. Iedereen vindt dat, maar wat vind ik nou? Ik weet het niet. Ik vind dan maar gewoon wat de rest vindt.
Ja.
Of wat ik wil. Ja, dat weet ik niet. Of wat ik leuk vind. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus wat je eigenlijk ziet is dat hoe meer die energie naar buiten gaat richten... dus ook weer uit angst... ze zorgen dat ik sociaal veilig blijf. Nou, dat wordt nu natuurlijk verhoogd in de tijd waar we leven... omdat er zo hard wordt geoordeeld op elkaar... en zo met vingers gewezen wordt... en die hele cancelcultuur eromheen. Dat is mensenpsychologisch een van hun ergste angsten. Ja. Dus dat zit ergens daar...
Ja.
En dus eigenlijk mensen constant naar buiten van... wat vinden mensen van mij, wat vinden mensen van mij, wat verwachten mensen van mij? Hoe stel ik anderen niet teleur? Maar als je alleen maar dit doet, raak je dus die connectie met jezelf kwijt. Ja. Kijk, en als je dat bijna je hele leven doet... dan kom je op een gegeven moment een punt dat je denkt... maar wie ben ik dan eigenlijk?
Nou, wat ik ook merk is...
echt zo.
Ik spreek... de laatste tijd kom ik heel veel mensen tegen die dat bijvoorbeeld helemaal niet weten. En dan vraag ik aan die mensen... Heb jij vroeger gepuberd? Dus ik zie nadenken. Nee, eigenlijk niet. Dus die komen dan ook vaak... Ja. Niet dat iedereen dat... je kan het ook hebben als je wel hebt gepuberd. Maar het niet geleerd hebben om los te komen van een norm. Want de eerste norm waarmee we natuurlijk mee worden geconfronteerd... is ons gezin.
Ja.
En dan denken we dat dat de wereld is. En dan gaan we soort van de wereld afzetten. Ja. Dat is eigenlijk een heel normaal proces. Ja. En hoef je niet eens heel boos en zo van te worden. Maar dat mag natuurlijk lekker wel. maar heel veel ik spreek nu soms echt mensen van 40 of van 50 die dat nu pas gaan doen.
Puberen
soort van. En puberen natuurlijk niet met acne en bla bla bla. Maar gewoon meer, ik denk dat het zo belangrijk is om... Je krijgt een basis mee van de basisschool, van je ouders, van je peers, bla bla bla. En daarna eigenlijk wat Annemijn in het klein heeft gedaan door te denken... Oh, Instagram, ik ga naar het strand... Die beweging is zo belangrijk om je terug te trekken, om te voelen, oké, maar wat vind ik nou? En ik denk, dat gaat natuurlijk al generaties terug. Jij schrijft daar ook over, ook met de kerk. We zijn een beetje te comfortabel geworden met, oké, als anderen ons vertellen wat we moeten geloven, dan oké, lekker makkelijk.
Dan hoef ik zelf geen verantwoordelijkheid te dragen. Kan ik dat gewoon aan die ander geven? Ja. Maar dat merk ik nu ook. Ik praat heel veel met mensen die daar... anders overdenken, want ik vind dat oprecht, ik vind het fascinerend.
Ja.
Ik wil het horen, ik wil horen hoe je denkt, ik wil horen hoe je het ziet, ik wil het allemaal weten. En wat ik heel vaak terugkrijg is of ik wil het niet weten, doei.
Ja.
En als ik het gewoon niet weet, dan is het er niet. Oké, doei, laten we het er niet over hebben. Oké, nou, de struisvogelpolitiek. En dan zie je dus ook van, nou, zo gaan mensen dus vaak in hun eigen leven ook om met dingen. Maar mensen met patronen van bijvoorbeeld hele erge afhankelijkheid, van ik kan mezelf niet redden, die had ik vroeger ook. Ik kan mezelf niet redden. Ik weet het niet. Iemand vertel me wat ik moet doen, alsjeblieft. En red me, alsjeblieft, zeg maar. Ja. Die mensen, ik kan niks, ik weet niks. En zeg jij het me maar. Die zo in hun leven handelen, zijn ook de mensen die zeggen... Ja, ik weet het niet. Ik wil gewoon dat de overheid gewoon... die zegt wel wat ik moet doen. En dan doe ik gewoon wat zij zeggen. En dan zeg ik, maar voelt het voor jou goed? Ja, weet ik veel. Dat maakt toch niet uit. Zij gaan gewoon mij vertellen wat ik moet doen. En dat vind ik fijn. Dat vind ik prettig. Dat is comfortabel. Ja. Dan hoef ik dat zelf niet te weten of te voelen of over na te denken. En zelf geen verantwoordelijkheid eigenlijk over te nemen.
Ja. Zo gaat dat,
Zo gaat
en
dat.
En ik denk ook, wat ook steeds weer terugkomt... is die nieuwsgierigheid die zo belangrijk is. Die nieuwsgierigheid naar die ander, om die ander echt te zien.
Oprecht.
Waar kom jij vandaan? Ja. Oh, hoe denk jij? En niet van, hoezo denk jij zo? En,
maar ik denk dat op het moment dat jij jezelf betrapt op... Jezus, denk jij zo?
Ja.
Of een oordeel, dan weet je eigenlijk al... dat jij in die valkuil bent gevallen van wij tegen... Wij tegen zij. Als ik nu zou denken over iemand die een andere keuze maakt... dat ik daar minder respect voor zou hebben... of minder aardig voor zou vinden... of niet meer mee om zou willen gaan... Ja, dan denk ik, dan ben je toch helemaal voor die polarisatie en verdeeldheid gevallen. Ja. Kijk, en als je dat zegt en predikt tegen verdeeldheid te zijn... zo werkt het niet.
Nee, dus het gaat
echt... En ik denk dat dat ook een mechanisme is, die projectie en met je vinger wijzen... en eigenlijk zeggen allemaal, kunnen jullie alsjeblieft even doen wat ik wil... zodat ik me goed kan voelen. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen van deze tijd. Hè. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Van als een ander nou, als mijn partner nou gewoon doet wat ik wil... dan kan ik me goed voelen. En als mijn vader nou verandert, dan kan ik rust hebben. Ja. En als die nou gewoon iedereen gewoon even naar mij luistert... dankjewel, dan kan ik me beter voelen. En dat kan niet. En dat gaat, tenminste, dat gaat niet. Het gaat met heel veel controle en dwang en manipulatie... zou je eventueel bepaalde dingen kunnen afdwingen. Op een hele ongezonde manier. Maar uiteindelijk gaat het om jouw innerlijke werk te doen van, hey, waarom ben ik zo boos op diegene? Omdat diegene zijn of haar waarheid leeft. Of door zijn of haar proces heen gaat. En waarom triggert mij dit zo? En waarom voel ik me zo? En waarom denk ik nu anders over een ander, terwijl diegene mij geen kwaad doet, maar een andere keuze maakt of een ander perspectief heeft?
Want wat ik nogal interessant vind, wat precies hier ook over gaat, is soms resoneer je gewoon met bepaalde mensen heel erg.
Ja.
Dan voel je een bepaalde klik. Dat gaat ook waarschijnlijk over dit soort dingen, over bepaald gedachtegoed, maar ook bepaald bewustzijnsniveau, trillingsniveau, whatever. Ik merk soms aan mezelf dat ik zeker in die valkuil trap, dat ik wel in wij zei en dat ik echt oordeel. En
maar we hebben het allemaal,
ja,
hè?
Precies.
We hebben het allemaal.
Zeker. Ja, ik denk mensen die zeggen dat ze het niet doen, dat we daaraan moeten twijfelen.
Ja, want nee, het zit in ons allemaal. Ja.
Maar soms merk ik ook dat ik met heel veel compassie en begrip naar iemand kan kijken, maar dat ik ook voel, ik hoef jou niet in mijn Instagram feed, of ik hoef jou niet in mijn leven, of ik hoef niet per se een koffietje met jou te drinken.
100%.
Hoe zit wat jou betreft dat verschil?
Dat verschil. Ik denk dat het heel gezond is om bepaalde mensen te hebben waarvan je zegt, ik hoef jou niet in mijn veld te hebben.
Ja.
Ik legde net uit van, hey, kijk vaak naar rechts, naar links, naar links, naar rechts. En dan ga ik pas invoelen en dan kan ik uitzoomen en kijk, waar ligt voor mij die waarheid? Maar ik heb ook, zoals ik al zei, mensen die ik op een gegeven moment dacht, oké, ik ga je ontvolgen. Want het is zo'n grote projectie, zonder dat je het doorhebt, op anderen. En je bent zo'n lage frequent schuldgevoel op iedereen aan het leggen. Dat hoeft bij mij niet meer binnen. Ik heb het gehoord, ik heb je argumenten gezien. Ik snap je proces. Oké, nu mag dat gaan voor mij.
Ja.
Maar dat is wat anders als in diegene's DM komen en zeggen, jij moet je anders gaan gedragen. Want nee, die mensen, dat kan je gewoon ontvolgen. Ja. Dus ik denk dat er frequenties zijn die, waar jij niet mee resoneert. Nee. En dat geen oordeel is.
Nee.
Ja. Ik had hier altijd vroeger, sorry, ik moet erom lachen, maar vroeger had ik er dus altijd ruzie over, of dikke discussies, met mijn huidige partner. Ik ben super gevoelig. Dus ik voel heel goed energieën en frequenties aan. En ik kan heel goed voelen, die persoon is heel donker. En die persoon kan ik niet vertrouwen. Daar loop ik even met een boogje omheen.
Hmm.
En hij had nu wat minder, maar had heel erg, iedereen is mijn vriend. Sowieso. Iedereen is mijn vriend. Die komt natuurlijk uit een afgelegen eiland, 800 kilometer ten oosten van Nieuw-Zeeland, helemaal afgelegen. Iedereen was ook zijn vriend, want iedereen was zijn familie. Dus ik denk dat dat ook zijn instelling is. En die zei altijd tegen mij eigenlijk van, you judgmental bitch. En toen dacht ik, nee, dat heeft niks met oordeel te maken. Ik zie die persoon. Ik ben niet gemeen tegen die persoon. Ik ben niet, hij doet dit of hij doet dat. Maar ik voel dat het niet zuiver is. En dat heeft te maken met grenzen. Ja. Ik kies ervoor om niet gezellig met die persoon te gaan hangen en in die toxische energie te gaan zitten. En dat is hartstikke gezond. Ja. Er zijn mensen, er zijn altijd mensen, maar er zijn mensen op televisie of in de politiek, of waarvan ik denk, dat is echt heel donker.
Ja.
En dat kan ik erkennen. En dat is geen oordeel, dat is gewoon een observatie.
Ja. Ja. En ik denk ook dat daarin is het ook weer, kan je het dragen of niet? Want uiteindelijk
absoluut.
Is het soort van, alles wat je in een ander ziet, dat zit in jou.
Ja.
En ik denk dat dat ook belangrijk is om daar onderscheid in te maken. Want als je een trigger ervaart, we hadden het daar nog even over, hè, van je voelt je gejudged of je voelt van, er wordt iets aangeraakt, jaloezie, verdriet, iets, dan is het eigenlijk een uitnodiging tot heling bij jezelf. Maar het kan ook zijn dat je het bij een ander gewoon voelt en dat er verder geen trigger in
heel
jou
neutraal.
Staat.
Soms is het gewoon heel neutraal. Ja.
En ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn.
Ja,
en,
absoluut.
Ja. Ja. En dan kan je het ook gewoon compassie voor diegene voelen en het bij diegene laten. En dan heeft het dan ga jij weer door. Maar dat is dan inderdaad grenzen aangeven. Van joh, ik weet je. Want als je daarmee in zee gaat van zielig, dan zegt dat ook weer iets over jou. Bijvoorbeeld als even ter voorbeeld, zeg maar.
En ook of die mensen zich aangetrokken voelen tot jou en jij tot hen. Want dat is natuurlijk ook altijd weer een onbewuste dynamiek die daar speelt. Wat ik soms probeer uit te leggen. En dat is wel heel belangrijk als je het dan hebt over dat betekent niet dat het jouw schuld is. Dus het is even een hele fine line. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn persoonlijke verhaal, ik heb een hele hoop trauma bij mijn vader dat daar vandaan komt. En wat er eigenlijk gebeurde, omdat dat mijn programmering was. Hè, narcistische mannen, mezelf heel klein gemaakt voelen. Trok ik echt als... niet elke narcistische man dacht... zij is mijn droomvrouw. Die gewoon woef op mij af, zeg maar. En ik was er ook heel gevoelig voor. Dus wij communiceerden allemaal onbewust. Ik was een heel aantrekkelijk slachtoffer. Ja. Op de scooter in Bali, in een bar. Ze voelden dat.
Ja.
En nu, die mannen die vinden mij echt niet leuk. Maar ook zonder met mij gepraat te hebben. Snap je? Die hoeven niet met mij te praten. Die denken gewoon, die is niet leuk.
Nee, energetisch voel je bij elkaar.
Je voelt het. Dus als jij een reddersyndroom hebt, dan trek jij dat soort mensen aan. Ja. Of als jij een slachtofferimprint hebt, trek jij dat soort mensen aan. Dus even heel belangrijk, betekent niet dat het jouw schuld is, de dingen die jou overkomen. Nee. Maar het betekent wel dat onbewust energetisch allerlei processen spelen, dat als er een patroon in zit, dan weet je dus dat er zit. Kijk, en er vallen natuurlijk ook gewoon random slachtoffers. Dat kan.
Maar het is zo interessant inderdaad om dan los van schuld bij jezelf na te gaan. Want wat gebeurt er natuurlijk vaak vanuit ego, projectie. Ja. Jij doet mij dit aan.
Ja.
Ook over grenzen gesproken. Ja, hij of zij, ik ben zo boos. Hij of zij ging over mijn grenzen. Oké, maar op wie ben je eigenlijk boos?
Ja
eigenlijk op mezelf.
En soms kan dat niet. En soms geef je een grens aan, dan wordt er nog steeds overheen gegaan.
Zeker.
En dan ben je dus echt oprecht ben je een slachtoffer.
Ja, zeker.
Maar heel vaak is het in de relaties, is het eigenlijk dat jij over die grens heen laat gaan. Ja. Omdat je dat niet kan voelen. Omdat je boosheid niet kan voelen. Ja. Omdat je te ver van jezelf afstaat. Omdat je gered wilt worden. Omdat je die acceptatie wilt krijgen. Zoveel redenen. En je denkt, ik slik het maar, ik accepteer het maar, ik doe maar gewoon niet zo moeilijk. Ik werk gewoon even mee. Oh, het zal vast wel mijn schuld zijn. Ja. En achteraf ben je inderdaad boos op jezelf. Terwijl anderzijds is het dus ook, en dat is het moeilijke met schuld, niet jouw schuld.
Ja, nee. Alleen je verantwoordelijkheid.
Wel je verantwoordelijkheid. Ja. En dat zijn twee hele verschillende dingen.
Absoluut. Ja. Hey, ik heb nog wel even één laatste vraag. We blijven lekker doorbabbelen. Maar waar ik nog even heel benieuwd naar ben, want wat jij net zo mooi zei, is van, nou, ik zoom uit. En eerst links kijken, rechts kijken en dan uitzoomen. Maar als we nog even nog een stapje gaan uitzoomen, waar ik heel benieuwd naar ben hoe jij dat ziet. Waarom zijn we hier, zeg maar? Wat zijn we eigenlijk aan het doen?
Wat zijn we aan het doen?
Ja, want kijk, er zijn mensen die zeggen, we gaan van 3D naar 5D. Er zijn mensen, we zijn alleen maar aan het reïncarneren hier op aarde om elke keer weer een nieuwe ervaring op zielsniveau, zeg maar, mee te maken. Om elke keer als ziel weer de lessen te leren en te herinneren wat we komen doen. En we zijn bewustzijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat jouw visie daarop is.
Ik vind het een hele grote vraag.
Ja, dat weet ik.
Heel groot. Maar ik zou proberen om een beetje een antwoord te geven. Want je hebt natuurlijk, wat kom ik hier doen als individu?
Ja.
En dat is voor iedereen anders. Ja. En wat kom je hier doen als collectief, vind ik een... het komt met elkaar overeen. Dus wat ik ook beschrijf in het boek, dan gaan we dus echt over verschillende lagen praten. Maar volgens mij kan dat dus gewoon hier. Ja. Dus we hebben een aardse laag. Dus hier nu ons lichaam, we zijn hier nu op aarde. En we hebben een energetische laag. En dat is ook, dat klinkt heel vaag, maar het is gewoon het kwantumveld. Het is gewoon kwantumfysica.
Ja.
Alles is eerst energie voordat het materie wordt. Wat super interessant is, want als je zo gaat kijken, dan weet je dus dat, dat noemen ze dus ook quantum entanglement, dat alles met elkaar is verbonden. Dus op deze lijn en op die lijn. Dat betekent als daar wat verandert, verandert hier wat. Als daar wat verandert, verandert hier wat. Wat de illusie is waarin wij leven is, oh, ik ben ik en ik ben afgesneden van de rest. En als de sterren veranderen, ja, lekker boeiend. Of als die dat doet, ja, dat. Hè? Dus of als ik wat doe, dan heeft mijn acties hebben toch geen invloed op, op het collectief. Dat is dus een illusie. Ik vond het heel mooi. Ik ben een Ik heb een, dat mag ik hier ook gewoon zeggen. Ik heb een ayahuasca-ceremonie gedaan. En in die ceremonie, ik kon dus niet meer kijken. Ik kon niet meer om me heen kijken en voor een hele lange tijd anderen zien. Ik had een teltje. En dat teltje was mijn hele wereld. Het teltje was ook gigantisch. Het was niet zo, het was zo'n teltje. Maar dat teltje was het hele universum. En ik kon dus heel lang, echt uren achter elkaar, kon ik niet meer omhoog of rondkijken of zien wat er gebeurde. Dus ik kon alleen maar voelen. Dus ik voelde wel ergens aanwezigheid van andere mensen. En ik voelde ook alles wat er in het veld daarboven gebeurde. En je hebt natuurlijk de shamanen, mensen die daar rondlopen om daarboven en hier beneden dat werk te doen. En ik kon gewoon... het enige wat ik dacht was... Jezus, wat een spel. Wat een spel. Want hij verandert daar wat en dan verandert daar wat. Ja. En ik dacht de hele tijd, kan jij alsjeblieft even loslaten? En eindelijk liet ze los. En toen kon ik loslaten. Omdat haar ding mij blokkeerde. En ik voelde zo dat alles op die bovenwereld, op dat veld en hier en alles horizontaal met elkaar verbonden was. En dat, snap je, dat kan een concept zijn. Maar als je dat zo sterk ervaren hebt, dat kan. Ja. Dat er is dan een neurologische pathway gevormd waarvan je denkt, ja, dit is zo. Dit is niet een concept wat ik aanvaard of niet aanvaard. Dit is een werkelijkheid die ik beleefd heb.
Ja.
Dus alles is met elkaar verbonden. Dus wat jij hier komt doen, is ook weer verbonden met het collectief. Ik geloof zeker dat we hier zijn om door een evolutie heen te gaan. Dat geloof ik helemaal. Wij allemaal als mens. Maar ik geloof ook dat verschillende zielen... want dat vergeten we vaak, het stukje zielsniveau... om daarmee te verbinden, kiezen voor een verschillend pad. Mijn ziel had er echt zin in dit leven... Die had echt zoiets van, let's go. We gaan ervoor, weet je wel, die. En sommige mensen komen hier ook gewoon echt voor de biertjes en de katers. En snap je, en die hebben een minder een pad gekozen die wat minder zwaar was. En minder op die evolutie. Maar ik geloof zeker dat collectief gezien we door een evolutie heen gaan. Mm. Waarin alle dingen die zijn gebeurd, die best wel cruel en heftig zijn, ook weer nodig waren om te zorgen dat we zijn waar we nu zijn. En ik denk dat we op een heel cruciaal punt zijn. Mm. Eigenlijk soms denk ik echt, oh jongens, kan het alsjeblieft ophouden? Echt, waarom?
Yeah.
En soms denk ik ben zo dankbaar dat ik nu mag leven, dat ik hier onderdeel van mag uitmaken.
What a time to be alive.
Wow, dit is zo'n cruciaal punt op de wereld, waarin ik echt geloof dat, dat oude systeem wat er echt al lang is.
Yeah.
Mm. Ik kan er geen tijd, maar het is er al duizenden, tienduizenden jaren is het. Dat oude systeem is er al, waarin eigenlijk een heel klein percentage parasiteert op het overgrote gedeelte. En dat kleine percentage controle heeft. Maar dat kan natuurlijk alleen maar door middel van bewustzijn.
Ja.
Je kan niet zo'n groepje mensen hebben die zo'n groep mensen onder controle houdt. Kan alleen door bewustzijn. Ja. Dus dat kan alleen door een bepaald veld waar wij in zitten. En dat bewustzijnsniveau is al niet nu in één keer, maar dat is al heel lang is dat aan het veranderen. Mensen zijn al heel lang, hoe ze dat dan noemen, aan het ontwaken. Gewoon hun eigen innerlijke werk aan het doen. En denken, er is meer. En de wereld zit niet helemaal in elkaar zoals ik dacht. En er is ook nog een kwantumveld. En wacht even, ik ben energie. En wat gebeurt hier allemaal?
There's no way back.
Nee, there's no way back. En dan de mensen om je heen die dat nog niet doen, die denken, koek, die is gek geworden. En dan denk je, ben ik alleen? En er zijn steeds meer van die mensen die eigenlijk gewoon een ander bewustzijnsniveau hebben gekregen. Ja. En die shift is nu aan het gebeuren. Dus er is nog heel veel... je ziet dat hoe groter iets wordt, hoe meer pushback er komt. Hè? Dus er is steeds meer bewustzijn, steeds meer verbinding, steeds meer innerlijk werk, steeds meer donker dat getransformeerd wordt. En die andere wereld die zegt alleen maar, stop ermee, jullie zijn gek op de fucking brandstapel. Want dit is niet oké, dit willen we niet. Want het is eng, dit is confronterend, dit is projectie, dit is een spiegel. En dat vond ik dus heel mooi, want tijdens mijn ceremonie was er een meisje, en ik ben dus eigenlijk heel dankbaar dat ze er was. Zij was er nog helemaal niet klaar voor. Ik dacht ook, holy shit, ga jij dat doen? Oké, succes. Ja. Die was nog heel erg in dat, laten we het uit oude bewustzijn noemen, in het bewustzijn van controle en overal controle over willen houden. En zij zat niet naast mij, maar een paar mensen verder. En zij weigerde. Zij kon het niet aan. Ze wilde niet aan meedoen. Zij ging alles projecteren op anderen. En dit is gek. En waar ben ik in beland? Snap ik heel goed. Want als je allemaal mensen rare geluiden ziet maken en zo. En jij bent zelf nuchter. Ja. Denk je, waar ben ik beland? Ja. Maar mijn controle was weg. Dus ik was aan het huilen, aan het kotsen, aan het schreeuwen. Zonder dat mijn... was niet meer van me. Ik had daar geen invloed meer op. En ik hoorde de hele tijd haar stem. Wat is dit? Wat is dit voor gekkigheid? En dit moet stoppen en ik wil weg. En jullie zijn allemaal gek geworden. En dus het was een soort met van commentaar. En voor mij representeerde zij de wereld. En dat ik dacht, jij leerde maar mee te dealen. Ja. Want je doet het zware werk samen met nog heel veel mensen. Yeah. En ook al doe je puur werk, ook al help ik heb mensen uit... die uitbehandeld zijn van de eetstoornissen. Ik heb mensen... door zo diep donker heen geholpen op zo'n groot niveau. En dat kan ik gewoon ook eerlijk claimen. En ik weet dat het cijfer is en ik weet mijn impact in de wereld. Dat ik oké moet zijn met de projectie van de wereld op mij. Want die gaat hier wat van vinden. Ja. Zeker als dat groter wordt. Ja. Dan gaan mensen terugpushen, want het raakt iets aan in hun. Ja. En wij, ons werk is om te leren om sterk genoeg te zijn om te blijven staan. Hmm. En niet te denken, oké, ik mag dat wel zolang maar niemand een oordeel over me heeft. Het is oké, want die projectie is van jou. Ja. En dit is van mij. Dus die groep moet er ook zijn. Ja. Dat is altijd weer die dualiteit.
Ja, en het probeert je eigenlijk ook alleen maar te helpen om meer in je kracht te gaan staan.
Ja, ja. Als je het zo kan gebruiken. Dus ik denk zeker dat we op collectief niveau, wat we nu de bedoeling is dat eigenlijk het oude, wat echt gebaseerd is op angst, controle, schaarste, greediness, parasiteren, dat geshift wordt naar een systeem meer gebaseerd op vertrouwen en verbinding, lokaal, decentraal en autonomie. En er zal altijd nog dualiteit bestaan. Ja. Het is niet zo dat dan in één keer al het donker weg is. Ja. Dat kan niet.
En dat, ik geloof dat ook wel heel erg. Want weet je, we leven nou eenmaal in een duale wereld. Daar hebben we heel bewust voor gekozen om op de aarde te incarneren die duaal is. Weet je? En ik denk dat als we in die dualiteit met elkaar de verbinding kunnen aangaan, dat is...
Maar we hebben die dualiteit nodig.
Ja, dat is het. Ja.
Dus we hebben bepaalde pijn nodig. Het is nodig om die evolutie door te kunnen gaan. Ja. Dus het kan niet weggaan en het moet er ook zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Zo mooi.
Ja. Heel mooi.
Ja.
Mooi verhaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Voor dit mooie gesprek.
Heel erg bedankt.
Echt heel leuk. Ja. Wil jij nog...
ik vind het gewoon... Ik merk weer hoe erg ik het ook heb gemist om op te nemen.
Ja.
Dat ik denk, dit is toch heerlijk.
En daar ga je van aanstaan.
Ja. Dus...
zo leuk.
Super waardevol.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan. Ja. Nou, guys.
Voor onze luisteraars.
Ja. Thanks voor het luisteren.
Ja. Dit was echt een cadeautje van ons aan jullie. Want dit hadden jullie natuurlijk echt niet verwacht. En dan ook nog eens zo'n mooi gesprek. Dus wanneer gaan we terug zijn? We don't know.
Ja, jullie zien ons vanzelf.
Ja.
Dus als jullie vragen hebben over de aflevering, weten jullie ons te vinden. En Natja ook.
Ja, we zetten alle link naar het boek, naar je website. Zetten
helemaal goed.
Instagram. Jouw Instagram is gewoon @Natja van Oost, toch?
Ja, met een gekke laagstreep. Maar als je Natja van Oost intypt, dan zie je me gelijk.
Ja, top. Ja, okay.
Nou, we zetten het gewoon in de show notes en kan niet missen.
Ja, helemaal goed. Nou, en until the next one.
Yes,
doei!